Ja, deze vragensteller die heeft eigenlijk drie vragen in één. In de Bijbel zie je Mozes. En God zegt, ik ga Israël vernietigen. En Mozes bidt en het gebeurt niet. Nineveh. God zegt, ik ga Nineveh vernietigen en het gebeurt niet. En deze persoon had ook de vraag, de uitverkiezing. Dat heeft natuurlijk ook hiermee te maken. En de vraag die er eigenlijk achter zat was van, is God nou wel te vertrouwen? Want hij zegt dingen en uiteindelijk gebeuren ze niet. Hoe zit dat precies?
Ja, een hele diepzinnige vraag die ook raakt weer aan de grenzen van ons denken. Nou ben ik zelf behoorlijk ver gegaan vanavond daarin. Omdat de Heer Jezus ook gezegd heeft, gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw verstand. Nou, heel ons verstand, dat zal verschillend zijn, de een zus, de ander zo. Meer verstand, meer inzicht, net iets minder. Maar ik heb er wel een beroep op gedaan en nou komt zo'n vraag, hoe zit dat met het berouw van God? Aan de ene kant zegt de Bijbel heel duidelijk, hij is geen mens dat hem iets berouwen zou. Of een mensenkind dat hij veranderen zou. En toch staat er in de Bijbel vaak, en het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt heeft. Of het berouwde de Heere, hij had er spijt van, zou je kunnen vertalen, al is dat een beetje plat. Dat hij Nineveh zou vernietigen. Is God dan toch onbetrouwbaar? Sterker nog, het staat in hetzelfde hoofdstuk in de Bijbel. Bij Saul staan de woorden die ik net citeerde uit de mond van Samuel. Hij is geen veranderlijk mens. En tegelijkertijd zegt de Heere dat hij er berouw van heeft dat hij Saul als koning heeft aangesteld. Blijkbaar zit daar in de Bijbel zelf ook dat spanningsveld. Nou kun je dat zo oplossen door te zeggen, als er staat dat de Heere berouw had, is dat mensvormig spreken. Dat doet Calvijn heel sterk. En dan benadruk je dus de onveranderlijkheid van God. Want als God verandert van gedachten, wordt hij grillig en onbetrouwbaar. Aan de andere kant, je moet wel serieus nemen wat de Bijbel over God zegt. Blijkbaar reageert hij toch echt op wat mensen doen. Hij laat zich verbidden. Hoe zit dat? Nou, misschien heeft dat te maken met die twee molenstenen waar ik het over elkaar had. Die wel elkaar raken, maar niet in elkaar grijpen. Je zou kunnen zeggen, als God berouw heeft ergens van, dan is het niet menselijk zo dat God verrast wordt. En zegt, nou, had dat nou maar nooit gedaan, zeg. Dat is menselijk berouw, omdat wij niet alles kunnen overzien. Maar God die eeuwig en alwetend is, laat zich niet verrassen door menselijke keuzes of door gebeurtenissen in deze wereld. Hij wist er al van. En hij heeft in zijn eeuwige, onveranderlijke, alles overkoepelende raad en voorzienigheid besloten om van gedachten te gaan veranderen nadat dat en dat gebeurd was. Wij kunnen zo niet denken. Wij kunnen niet van tevoren besluiten ergens spijt van te gaan krijgen. Maar God is God. Hij is altijd groter dan ons denken. Blijkbaar kan het bij God zo zijn dat hij in zijn onveranderlijke trouw en onveranderlijke wil de mogelijkheid van die reactie op het kwade of op het goede van de mens, op bekering of op ongeloof, inbouwt. Er zijn theologen die geprobeerd hebben dat ook weer te verklaren. Ik denk dat we daar gewoon voorzichtig mee moeten zijn en dan moeten zeggen, God is groter dan ons menselijk verstand. Wat heeft dat met de uitverkiezing te maken? Allen die zalig zullen worden, zijn door God van eeuwigheid gekend. En hun behoud rust uiteindelijk niet op hun keuze, niet op jouw keuze als ik het heel persoonlijk maak, maar op Gods genade die die keuze, en het is een keuze, een echte keuze, in je hart gewerkt heeft door zijn geest en door zijn genade. En tegelijkertijd zeg ik dat God besloten heeft om al diegenen die in Jezus Christus geloven te verkiezen. Niet omdat zij zouden gaan geloven, het is niet de oorzaak van de verkiezing, maar opdat zij zouden gaan geloven. En toch werkt het niet buiten dat persoonlijk geloof om. God maakt geen robot of marionet van ons, maar hij werkt in ons door zijn Heilige Geest.
Maar,
hij blijft trouw.
Want de vraag over de uitverkiezing, dat is eigenlijk dezelfde als die hier staat. Kun je misschien iets zeggen voor mensen die daarmee worstelen? Want dat gaat deze vraag eigenlijk precies hetzelfde als die vorige over de uitverkiezing. Hoe kunnen die dit, zonder dat ze het helemaal begrijpen, er toch mee omgaan in hun persoonlijk leven? Want er zijn mensen die willen ten diepste wel God dienen, maar worden voortdurend verpijnigd door die gedachte over de uitverkiezing. En die kunnen dat niet rijmen met wat hier staat, dat God wil dat iedereen zalig worden. Hoe kunnen ze daar uit die impasse komen? Kunt u daar iets over zeggen?
Ja. Mooi. Ja, niet mooi dat mensen daar zo mee vastlopen, maar wel dat je daar dan een vraag over krijgt. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dus er is iets in die geopenbaarde wil van God, waarin hij tot ons spreekt: kom naar mij toe en word behouden, want ik ben God en niemand meer. Geloof in de Heer Jezus en je zult zalig worden. En God meent wat hij zegt, dat mag jij doen, dat moet jij doen, want wie ben jij om de wil van God te weerstaan en ongelovig te blijven? Heb je niks met de uitverkiezing te maken, alleen maar met de roeping van het evangelie. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Of je nou uitverkoren bent of niet, Jezus nodigt jou. Daar moet je mee beginnen. En als je dan tot hem komt omdat hij je nodigt en omdat je hem niet langer kunt missen, dan kun je jezelf de vraag stellen: waarom kom ik nou eigenlijk tot de Heer Jezus? Heeft hij dat aan mij te danken of heb ik dat aan hem te danken? Elke christen, al is hij nog zo remonstrants, op zijn knieën zal zeggen: Heere, dank u wel. Dus, zei Spurgeon, op hun knieën zijn alle christenen Calvinisten. En zo eenvoudig is het eigenlijk ook alweer. Als je God dankt voor de redding in Jezus Christus, dan kun je toch niet zeggen: Heere, u mag wel heel dankbaar zijn dat ik zo gewillig was om voor u te kiezen. Dat is vloeken. Dat is niet bidden. Dus het is in zekere zin heel eenvoudig, achteraf gezien. Maar als je erin zit en denkt: ja, maar als ik nou niet uitverkoren ben en toch wel gered wil worden, dan hoor ik er niet bij en dan kan het nooit. Ja, dat is een verkeerde veronderstelling. Je kunt namelijk nooit weten of je wel of niet uitverkoren bent zonder het geloof in de Heer Jezus. Dus laat dat zitten. Bovendien is de verkeerde veronderstelling dat jij wel zalig zou kunnen willen worden en dat God het niet wil. Het is juist andersom. Hij wil wel en jij wil niet. Daar moet je achter komen. Door heel eerlijk te zijn bij jezelf. Ook over het prijskaartje wat er aanhangt om de Heer Jezus te volgen. Dan zit er veel meer weerstand in je hart dan dat je denkt: ik wil wel, maar God wil niet. Dat is altijd een hele grote vergissing. Dus laat ook dat rusten. Laat ik het heel eenvoudig zo zeggen. Als jij wil geloven in de Heer Jezus, omdat je hem niet meer kunt missen, als zaligmaker voor je zonde of redder in je nood, als jij vanavond vertrouwt op hem met heel je hart, al is dat vertrouwen misschien heel klein en aangevochten en weet je het niet allemaal zo zeker, maar je zegt toch: Heer, ik heb u nodig. Dan zeg ik als dienaar van Jezus Christus: jij bent uitverkoren. Anders zou je de Heer Jezus niet nodig hebben. Ja?
Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Of een andere vraag heeft? Kijk, jij had nog een vraag, Lambert.
Ja, u zei nu toen in uw lezing van...
Iets harder, want ik moet het herhalen. Maar dan kun je misschien beter zelf hardop zeggen.
Gods wil, u zegt ook Gods wil dat God wil dat niet zijn wil gedaan wordt, zeg maar.
Ja.
Dan is het toch eigenlijk ook zo van dat wij in de duivel toen in het paradijs, toen wij gevallen waren, dat het de wil van God was. Dat we dat zelf gedaan hebben,
ja.
Dat onze eigen wil was.
Ja.
Zodat we geen robot of marionet zijn.
Ja.
En is het dus ook zo dat alles wat er gebeurt, het kwaad wat er geschiet, zeg maar hierin op aarde, dat het niet van God komt, maar uit onszelf en van de duivel.
Ja.
Of hoe moet ik dat zien?
Ja. Dus misschien ben ik daar niet diep genoeg op ingegaan. De zonde is de vrijwillige, verkeerde keus van de Satan, als gevallen engel, en van ons mensen. Dat wil God niet. Ja? Betekent dat dan dat er iets gebeurt waar God ook niks aan kan doen?
zegt ook in de Bijbel, alles gebeurt op mijn tijd. En toen de Heer Jezus aan het kruis gestorven is, de duivel uit de hemel geworpen, op aarde.
Ja.
Hij bestuurt nu eigenlijk de aarde als het ware. En mag doen wat hij wil op aarde.
Ja. En God kan dan niet ingrijpen?
Ja, op zijn tijd. Dus alles wat nu gebeurt, is onze eigen schuld. En van ja. De duivel, ja. Wij geven zo vaak God schuld.
Ja.
God, waarom doet u dit? Maar ja. Het is eigenlijk ten diepste onze eigen schuld.
Ja. Nou ja, ik kan denk ik heel ver met jou daarin meegaan dat de macht van de duivel groot is. Dat zie je in het Bijbelboek Job. En dat de gevolgen van de zonde ernstig zijn. Dat staat in heel de Bijbel. En als de Heer zich terugtrekt dat het dan een grote ellende en chaos wordt, dat is ook zo. Maar het gaat mij even om het punt dat het heel gevaarlijk is om te zeggen dat het kwaad wat er geschiet of wat ons overkomt helemaal buiten de wil van God omgaat. Want dan zijn er dus dingen waar God niet mee te maken heeft en die toch gebeuren. En dan weet ik niet of ik per ongeluk op die verkeerde vierkante meter zit. Dus er is geen andere oplossing dan toch te zeggen, God wil het kwaad niet en hij laat het toch met een diepere bedoeling dan wij kunnen bevatten gebeuren. Heel menselijk gezegd, ik wil niet aan het infuus. Ik wil niet geprikt worden. Maar ik wil het toch wel, omdat ik dat infuus misschien nodig heb om genezen te worden. Nou, dat is een menselijk voorbeeld. God wil het kwaad niet, maar hij laat het toch gebeuren. En uiteindelijk zal blijken te zijn dat ook het kwaad wat hij heeft laten gebeuren en wat hij haat, zal dienen tot zijn eer en glorie. Ik zeg het heel voorzichtig, want ik ben God niet. Maar als we dat niet vasthouden, krijgen wij twee principes waar veel christenen eigenlijk heel dichtbij zitten. Namelijk een duivel en een God die met elkaar in gevecht zijn. En dan, ja, nou ja, weet jij dan hoe het afloopt? Als God niet soeverein is en alles overkoepelt, weten we niet hoe het afloopt. Nou, dat is Yin en Yang, dat heb ik genoemd heidens denken. Dus wij moeten wel voorzichtig zijn dat we niet in een soort, wij noemen dat dan in de theologie, dualisme komen. In een twee machten. God is begin en einde, oorsprong en doel van alle dingen.
Ja, ja, deze vraag gaat ook alweer over Job. In de catechismus, dat staat hier, staat dat alles door Gods vaderlijke hand op toekomt. Hoe zit dat dan met ziekte en bijvoorbeeld met Job? Het was de duivel toch die dat deed?
Ja.
Je mag alleen ook weer niet alles op de duivel schuiven.
Ja. Nou, dat vind ik dus een hele belangrijk aspect, wat misschien door onze vaderen wel eens te weinig is belicht. Zo sterk denkend vanuit God en Gods voorzienigheid was er eigenlijk geen plaats meer voor de rol van de duivel bij het fysieke kwaad wat mensen overkomt. En dan kunnen we soms zeggen, dit wil God niet. En dan denk ik onwillekeurig ook aan dat aangrijpende voorbeeld van die baby met een tumor in het hoofd. Zo heeft God ons niet gemaakt. Dat wil hij niet. Daarin zien we iets van de doorwerking van de verwoestende kracht van de zonde en de macht van de boze. En dan mogen we ook tegen inbidden, Heere, denk aan uw verbond. En wilt u machtig ingrijpen, werken door de handen van de dokter als het mogelijk is. Want het is iets wat u niet wil en waar we met alle macht tegen mogen strijden. Anders zou je moeten zeggen, ja, het is de wil van God, die moet je er maar aan overgeven. Nee, je mag strijden tegen het kwaad omdat het ook kwaad is wat bij de duivel vandaan komt. Ik zeg niet dat die tumor dan rechtstreeks door de duivel veroorzaakt wordt, maar het hoort bij het zuchten van de schepping die in het boze ligt. En er is zoveel kwaad en verwoesting die de duivel ook teweeg brengt. Door mensen of in de natuur. Zo spreekt het Bijbelboek Job daarover. Maar, ik zeg er tegelijk bij, Job weet dat niet. En hij kijkt tegen God aan en worstelt met God vanwege het leed wat hem treft. En zegt, Heere, u bent niet rechtvaardig, want u straft mij, terwijl er geen aanleiding voor is. Nou, dat is nogal wat om dat te zeggen. God zegt van Job, hij heeft recht van mij gesproken. En die vrienden, met al hun theorieën, dat Job het wel erna gemaakt zou hebben, hebben niet recht gesproken van God. Dus er is iets verborgen in die werking van het kwaad waar wij ook niet achter kunnen komen. En gelukkig hoeven wij dan niet stil te blijven staan met onze strijd tegen die kwade machten, maar mogen we ook bij God terechtkomen die alles overkoepelt, want hij liet de duivel de speelruimte. Hè?
Ja, afgelopen zomer zijn we geconfronteerd met enorme hongersnood in Afrika. Heel veel mensen zijn overleden. En dan gaat deze vraag eigenlijk ook een beetje over. Hongerige Ethiopiërs, mogen zij zich ook geen zorgen maken over voedsel en kleding? Welke rol speelt Gods wil in deze gevallen? Misschien zoeken deze mensen wel Gods koninkrijk, maar de rest wordt hen niet erbij gegeven.
Ja. Ja. Nou ja, dat is een hele grote vraag als het gaat over die bezorgdheid en wat de Heer Jezus daarover zegt in de bergrede. Hoe zich dat verhoudt tot honger en ellende in de wereld. Moet je dan concluderen dat alle mensen die van de honger sterven dus geen christenen zijn, omdat God beloofd heeft in de Bijbel dat zijn kinderen nooit van honger zullen sterven? Dat is al een heel sterk oordeel. Er zijn ook mensen die aan de honger of aan een ziekte bezweken zijn, die toch zich op God geworpen hebben in hun nood en op God vertrouwd hebben. En misschien wel door de dood heen uit hun ellende zijn verlost. En wie zijn wij om iets te zeggen over wat mensen die honger lijden wel of niet zouden mogen doen? Mijn schoonmoeder heeft in de oorlog in Rotterdam gewoond. Die zegt, ja, als je honger hebt, dan denk je alleen nog maar aan eten. En aan niks anders meer, want je hebt honger. En zij wist uit ervaring wat dat was. En dan luister je daarnaar en zeg ik, laat ik mijn mond maar houden. Want ik heb nog nooit honger gehad. He? Ik denk dat we de woorden van de Heer Jezus niet uit hun verband moeten halen, maar moeten plaatsen in het licht van het koninkrijk. En dat hij zegt in de bergrede, omdat het koninkrijk van God is aangebroken, plaatst dat de hele aardse werkelijkheid in een ander licht. En maken wij ons vaak druk om dingen waardoor we beheerst worden, die er eigenlijk in het licht van dat koninkrijk wat is aangebroken, niet toe doen. En dan geldt ook nog weer een keer dat in dat koninkrijk van Christus de wet geldt van de naaste liefde en dat het misschien ook wel onze schuld is dat mensen honger lijden in deze wereld waarin genoeg te eten is voor iedereen als het maar eerlijk verdeeld zou worden. Dus misschien moeten wij God niet de schuld geven van de honger die wij veroorzaken met elkaar. Ja, maar ik zeg dat ook heel voorzichtig, want je voelt je ook machteloos met zulke problemen.
Ja, wat mij zelf ook heel erg opvalt is juist de mensen uit die cultuur. Ik ken ze niet allemaal persoonlijk natuurlijk, maar veel van hen hebben juist veel minder vragen hierover. En dit is echt heel erg een typisch westerse vraag, heb ik zo begrepen.
Ja, dat kan ook zo zijn. Wij willen graag alles begrijpen, hè?
Ja.
Ja, daar ben ik ook wel een beetje van.
Ja, ja. Nee, ik wou iets te lak niet zeggen. We zeggen vaak dat de hel de plek is waar God niet is. Maar hoe kan dat dan als Gods wil over alles gaat? Welke macht heeft hij dan nog over de hel?
Dat is natuurlijk een hele indringende vraag. Wij geloven dat er twee wegen zijn. Een weg die leidt naar het eeuwig verderf. En die breed en gemakkelijk begaanbaar is. En een smalle weg die leidt naar het eeuwige leven. Dat alle mensen op deze wereld op een van die twee wegen zijn. Jij en ik. En dat is de ernst van deze vraag. Het maakt me ook altijd een beetje huiverig om te speculeren over de buitenste duisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. Dat God zich terugtrekt betekent nog niet dat hij er niet is. Want dan is hij er in zijn afwezigheid, als ik het zo zou mogen zeggen. Dan is hij er in zijn toren door de mens over te geven aan het kwaad waar hij zelf in geleefd heeft en voor gekozen heeft. De hel is de plaats waar God de mens vrijlaat in het kwaad. En dat voor eeuwig. En dat is zijn toren. Dus ik zou niet zo gauw zeggen dat God volstrekt afwezig is in de hel. Zo wordt in de Bijbel ook niet over gesproken, maar het is de plaats waar de Heere afrekent met het kwaad. Door het te laten gaan. Wat is God dan goed, hè? Dat deze wereld geen hel is. Maar dat er gewoon mensen zijn die verliefd zijn op elkaar, ook al geloven ze niks. En kinderen krijgen en hun werk doen. En goed zorgen voor elkaar. Wat is onze God goed dat hij deze wereld niet een Tripoli laat worden? Een chaos.
De ene laatste vraag. Dit is ook een hele pastorale vraag. Als je echt iets gelooft, dan gebeurt het ook. Vraagteken. Is God dan afhankelijk van wat jij gelooft? Mijn geloof is heel klein. En dat is best beangstigend.
Ja. Nou, als dat zo zou zijn, dan zou dat natuurlijk een groot probleem zijn. Ik weet ook niet of je moet zeggen, als je echt iets gelooft, dan gebeurt dat ook. Zo spreekt de Heer Jezus er niet over, zo spreekt de Bijbel er niet over. De Heer Jezus zegt wel, als je het geloof had als een mosterdzaad, dan zou je bergen verzetten. Dat is natuurlijk ook beeldspraak en niet in letterlijke zin zo, dat er bergen verzet moeten worden. Maar ons vertrouwen op de almacht van God kan nooit beschaamd worden. Dus kun je nooit te veel van God verwachten. En zeggen christenen ook vaak, als ik meer van God verwacht en meer op hem vertrouwd had, ja, ik heb hem altijd te veel gewantrouwd. Maar dat betekent natuurlijk niet dat God afhankelijk is van ons geloof. Gelukkig niet, want als we dan een klein geloof hebben, zoals de Heer Jezus zegt, gij kleingelovigen, dan zouden we ook een karige God krijgen. God is altijd groter, niet alleen dan ons denken, maar ook dan ons geloven en ons verwachten. Ik zou wel willen zeggen, als de Heer echt iets beloofd heeft, mag je je vinger erbij leggen en erop pleiten en geloven dat hij het ook zal doen. Omdat hij trouw is aan zijn eigen woord. Maar dat wil niet zeggen dat als jij maar gelooft dat je met het meisje waar je verliefd op bent verkering zal krijgen, dat het dan ook gebeurt. Om een vreemd voorbeeld te gebruiken, maar als het over de wil van God in je leven gaat, is dat ook wel eens praktijk. Of dat als jij maar gelooft dat je beter wordt, dat het dan ook gebeurt. Er zijn sommige christenen, broeders, zusters, daar zeg ik niks van, die te sterk benadrukken dat God altijd geneest. Ik heb pastorale gesprekken gevoerd met een evangelische jongen die verkering had, of getrouwd was moet ik zeggen, met een meisje uit onze gemeente, een van de gemeenten die ik gediend heb. Hij was ongeneeslijk ziek en ook al wel in een vergevorderd stadium. En ik bad met hen om kracht en om Gods leiding en liefde en dat ze mochten genieten van elkaar. Ze waren nog jong, ondanks de ziekte, en dat de ziekte niet alles zou gaan beheersen. Omdat ik wist dat hij niet meer beter kon worden, bad ik ook niet om zijn genezing. Niet omdat ik altijd de dokter dan daarin volg. Soms moet je ook vanuit je hart bidden om een wonder van God, het niet te gauw opgeven. Maar daar voelde ik dat ook innerlijk zo. Dit is een situatie die vraagt om een ander soort gebed. En toen ik klaar was, zei hij, dominee, dank u wel, u bent de eerste die niet gebeden heeft of ik beter zou mogen worden. Vond ik toch aangrijpend. Denk, al die pastorale gebeden waren er toch op gericht van ja, als je maar geloof hebt, dan laten we positief denken en alles van de Heer verwachten, maar het was niet waar zijn hart lag op dat moment. Dan denk ik, het is ook van de Heilige Geest. En ik heb het op zijn begrafenis ook gezegd in die evangelische gemeente. Ik zeg, soms is er meer geloof voor nodig om niet te bidden om genezing dan om wel te bidden om genezing. Ik zeg het heel voorzichtig, want zolang er leven is, is er hoop en God is een God van wonderen. Maar ik ben ook wel eens in de pastorale praktijk terughoudend om altijd maar dan te blijven bidden om een wonder. Soms is er meer geloof voor nodig om te bidden, Heere, ga met ons door het dal van de schaduw van de dood heen. Maar het luistert wel heel nauw.
Ja, de laatste vraag is, u heeft vanavond heel veel verteld over de wil van God. Dat wij eigenlijk ook gewillig moeten worden om zijn wil te doen. Als er hier nu jongeren of ouderen zitten die eigenlijk zeggen, ik wil God niet dienen. Wat zou u tegen hen willen zeggen?
Ja. Dan zou ik tegen jou willen zeggen, dank God dat hij jou zo eerlijk heeft gemaakt dat jij inziet wat nou echt de werkelijkheid is. Namelijk dat jij vol weerstand zit tegen deze goede, genadige, zeer gewillige God. Dank God dat jij inziet dat jij het echte probleem bent. Want als je dat niet zou inzien, was je echt verloren. En de meeste mensen zien dat helemaal niet als een probleem. Misschien voel jij het niet echt als een probleem. Vraag dan God of hij het je laat voelen. Dat kan hij ook doen. Maar je ziet het wel. Je bent eerlijk op dat ene punt. Is dat alles wat ik te bieden heb? Dan zou ik toch vooral willen zeggen, kijk nou. Komt de Heer Jezus vanavond in ons midden. Want we zijn met twee of drie in zijn naam bijeen. Zie zijn handen. Ze zijn doorboord. Weet je waarom? Omdat hij de wil van zijn hemelse Vader volbracht heeft. Het is volbracht. Omdat hij voor jou gebeden heeft, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Omdat God die vreselijke kruisdood van zijn Zoon Jezus Christus verafschuwd heeft en niet gewild. Want dat is het ergste wat er ooit op de wereld gebeurd is, dat de Zoon van God aan het kruis gehecht is en gedood. Dat wilde God niet. Toch? Voor zover het zondig was dat hij gekruisigd en verworpen werd door het volk en door de Romeinse overheid. Dat in dat verschrikkelijke van die kruisdood van Jezus toch de eeuwige raad van God zich voltrokken heeft tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Als ik zeg dat God iets wil wat hij niet wil, dan wijs ik ook naar het kruis van de Heer Jezus. En dan zeg ik tegen jou, dit deed hij voor jou. Waarom wil je dan niet op hem vertrouwen en met hem leven? Hij nodigt je uit. Je mag komen zoals je bent. Zonder enige verdiensten of voorwaarden aan jouw kant. Je bent welkom bij hem. Kom maar. Wat heb je op hem tegen? Durf je nog langer tegen deze Jezus je te verzetten? En waarom zou je dat eigenlijk doen? Het is toch het aller dwaaste wat een mens kan doen. Zich verzetten tegen zo'n goede God. En tegen zo'n genadige, liefdevolle zaligmaker. Dankjewel.